Oké, goedemiddag allemaal. Jullie krijgen de groeten van Willy, de grote, en ook de groeten van de gemeente in Rotselaar. Ik ben daar dus morgen op bezoek geweest. You all have the greetings of brother Willy from Lissewegen in Bruges. He lives near Bruges, and also the church in Rotselaar. I visited the church this morning, and they send their greetings to all of you. Zullen we vandaag verder gaan met lessen die we kunnen leren uit de splitsing van Israël. We will continue in our lesson about the kings of Israel. En we zullen gaan vandaag naar 2 Kronieken. Daar gaan we vandaag beginnen in 2 Kronieken hoofdstuk 12. We will begin today in 2 Chronicles chapter 12. En vorige keer, de eerste les, hebben we nagedacht over Saul, David, Salomon, het Rijksgeurde, Rechabeam en Jerobeam, de twee koningen, Rechabeam het Rijk in het zuiden, koning Jerobeam van het noorden. In de les vorige week hebben we nagedacht over Jerobeam en hoe hij allerlei dingen in het leven had geroepen, afgodendienst, daar kwam het op neer, een eigendunkelijke godsdienst. En hoe hij dan ook op een gegeven moment zijn kind ziek wordt en hij gaat daar, stuurt zijn vrouw vermomd naar die profeet. En uiteindelijk, God spreekt een onheilsboodschap tegen hem, omwille van zijn goddeloosheid. En de boodschap dat we toen gezien hebben is, en nog steeds bekeerde hij zich niet van zijn boze wegen. Dus in the first lesson we saw about the kingdom, about Saul, we saw David and Solomon, and after Solomon that it divided. Jeroboam, he was king of the north, Rechabeam of the south. And last lesson we overviewed Jeroboam for a bit, that he invented a religion of his own, and that he that at a certain point his son became sick, and that God, he sent his wife to this prophet, and God prophesied against him because of his wickedness. And what we saw was that after all of that, he did not repent. He continued to live in that manner. Vandaag gaan we verder met Rechabeam. Want daar zijn we de eerste les, hebben we daar een stukje over gehoord, over hoe wreed hij was, en hoe eigenlijk hij daardoor niet in staat was om dat rijk samen te houden, en hoe 10 stammen zich van hem afscheurden. Today we will continue with Rechabeam. Rechabeam, I don't know what the English is, so I'm wrestling with that. But anyway, we will continue with Rechabeam. What's the English?
English is different, but what you pronounce, it's the one, it is in our language.
Okay, yeah. So that's better. Okay. And in hoofdstuk 11 zijn we daar geëindigd en hebben we gezien hoe daar in het noorden mensen leefden die door die afgoderij die daar door Jerobeam in het leven was geroepen, die konden daar God niet dienen. Want wat had Jerobeam gedaan? Die had daar in het noorden en het zuiden van het noordelijk rijk een Bethel en een Dan, had hij daar gouden kalveren gezet en zegt van kijk, doe al die moeite niet meer, ga niet meer naar Jeruzalem om God te aanbidden, doe dat maar daar. En dus mensen die God wilden dienen, die hadden een keuze. Ofwel gaan we mee in die afgoderij, ofwel gaan we leven onder die vrede koning Rechabeam. En die hebben dat dus gedaan. En dat is het laatste beeld wat we eigenlijk daarvan hadden. En daar gaan we vandaag op verder op die gedachte. The last thought that we have about Rechabeam was that those who lived in the north, who wanted to be faithful to God, they couldn't do that because of the false religion Jeroboam had instituted. Therefore, they had to live under this cruel king Rechabeam. But those who desired to live faithfully, they moved and they took their possessions and they went and lived under his kingship. And that's where we close our thought with Rechabeam. Nu, er wordt gezegd in vers 7, chapter 11, verse 17, hoofdstuk 11, vers 17. Die mensen die dan daar kwamen leven bij Rechabeam, die versterkten het koninkrijk Juda en waren de gedurende 3 jaren een krachtige steun voor Rechabeam, de zoon van Salomo, want zij bewandelden 3 jaren de weg van David en Salomo. So for 3 years they were faithful. The whole nation was faithful for 3 years. Maar nu zien we in vers 18, we will read from verse 18, dat Rechabeam die huwt zich een paar vrouwen, die krijgt daar een paar kinderen. En in vers 21 wordt daar gesproken over Maaka. Verse 21, en dat was de dochter van Absalom. En deze vrouw had hij lief boven al zijn vrouwen. En het gevolg daarvan was, verse 22, dat Abia, de zoon van Maaka, die stelde hij tot hoofd aan, tot een vorst onder zijn broeders, want hij wilde hem koning maken. En we gaan ook zien dat Abia ook inderdaad na hem koning gaat worden. Maar wat deed Rechabeam in vers 23? Hij handelde verstandig. Hij verdeelde een aantal van zijn zonen over al de streken van Juda en Benjamin, over al de vestigingssteden. Hij gaf hun spijs en overvloed en zocht voor hen een menigte vrouwen. Dus die Rechabeam, dat was geen dommerik. Die versterkte zijn macht als een koning en zijn positie door zijn familie eigenlijk te verspreiden over het rijk, zijn kinderen, en door die alles te geven wat hij nodig had. En zo bewerkte hij dus dat het volk eigenlijk aan hem hing. Dat het volk hem nodig had. Rechabeam, he wasn't a fool. What he did was, he spread out his sons over the important cities of the country. And he gave them everything they needed and everything they desired. And in that manner, he fortified his position as a king. We read in verse 22 that he had a son, Abia. And he wanted to make him a king. And we will see that happening when he dies, that his son Abia will become a king. Maar kijk wat er dan staat in vers 12, hoofdstuk 12, vers 1. And only read verse 1. Kijk, chapter 12, verse 1. 12, 1. Alleen vers 1 gaan we lezen, want we gaan zelfs eerst terug naar 1 koning. Toen Rechabeam zijn koninklijke macht stevig gevestigd had, en sterk geworden was, wat gebeurt er met hem? Verliet hij de wet des Heren en geheel Israël met hem. Toen alles aan zijn voeten lag, toen hij alles in zijn schoot had geworpen gekregen, alles ging hem voor de wind. En wat doet Rechabeam? Hij verlaat God. Rechabeam was blessed and he had everything at his feet. But when he became powerful, when he established his kingship, what did he do? He left the law of the Lord. Dus 3 jaar hebben ze het volgehouden om trouw te zijn aan God. Maar dan is er dan die zegen van God en ze staan daar. Hij staat daar, het koninkrijk staat daar. En wat doet hij? Hij vergeet God. Hij gaat Gods woord met de voeten treden. En laten we eens naar 1 Koningen 14 gaan. Let us go to 1 Kings. En zelfs gaan we nog terugkomen naar dit. Dus misschien kunt u uw bladwijzer daarin steken. We will come back to this page. So maybe you can put something there. Maar 1 Koningen 14. 1 Kings chapter 14. Daar lezen wij in vers 22. Verse 22. Until verse 24. En Juda deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Zij prikkelde God tot naijver, meer dan hun vaderen ooit gedaan hadden, door de zonde die zij bedreven. Ook zij bouwden zich hoogte en gewijde stenen en gewijde palen op elke hoge heuvel en onder elke groene boom. Zelfs waren er aan ontucht gewijden in het land. Zij deden naar al de gruwelen der volken die de Heere voor het aangezicht der Israëlieten verdreven had. 1 Koning hoofdstuk 14 vers 22 tot 24. Juda deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Wat staat er? En probeer dat in u op te nemen wat daar staat. Zij prikkelde God tot naijver door wat zij deden. Door hun zonde. Stel je voor, God is een jaloers God en we weten dat. Maar probeer dat te begrijpen wat dat betekent voor ons. Wat zij daar deden. Als ik met Sylvie gehuwd ben en ik heb mijn trouw aan haar beloofd en zij haar trouw aan mij beloofd. Stel u voor dat ik in de straat ga wandelen met Sylvie en daar is daar een vrouw, schoon van gestalte en ik zit daar met mijn ogen achterna te staren en ik zit met mijn hart al bij die vrouw, terwijl degene aan wie ik mijn trouw beloofd heb, naast mij loopt. Wat zou dat doen bij die persoon? Dat zou jaloersheid opwekken. Waarom? Omdat ik iets beloofd heb. Omdat er een verbond is tussen ons. En dit is wat de Israëlieten deden. Ze hadden een verbond met de Allerhoogste God. En hier gaan zij hun God zo uitlachen. Door overal waar zij kunnen. Wat staat er? Op elke hoge heuvel. Onder elke groene boom gaan ze zich palen oprichten. Gaan ze doen om afgoden te aanbidden. Doen naar de volken die God nota bene voor hen had uitgedreven. Die deden dat. En zij gaan God zo prikkelen door hun gedrag, dat zij God tot naijver opwekken. En niet alleen dat, wat staat er nog bij? Nog meer dan hun vaderen ooit hadden gedaan. Dan zou je denken, leren mensen dan helemaal niks van de fouten van hun ouders en hun voorvaderen? Zij leerden het niet. Een tijd ging het goed en dan ging het fout. What we see here is that Judah, 3 years ago it went well. But after that, when Rechabeam, when he became powerful, he left the law of the Lord and Judah did what is evil in the eyes of the Lord. And what did they do? Well, how does that read in verse 22?
Judah did evil in the eyes of the Lord.
Yes.
By the sins they committed, they stirred up his jealous anger.
Okay,
more
that's
than
it.
His father's anger.
They stirred up jealousy with God. And it's the same with us. If you're walking in Brussels with Jacinta by your side and you have promised her your loyalty and then you start looking at other women and you start following them with your eyes and have a heart that wants to be with them, then Jacinta will become jealous. And that's normal. And this is what these Israelites did. They built themselves all kinds of things. Why they had promised loyalty to the Most High God. And yet they went and worshipped idols. And they did as the nations did that God had driven away from them. And that's horrible. And we see what is even worse, that they did it even more than that their fathers did before them. We might expect that when our parents or our grandparents, when they make mistakes, that we learn from their mistakes. No, they didn't learn anything. They even did worse than them. How foolish were they? Ga eens maar mee naar Deuteronomium hoofdstuk 23. Let us go to Deuteronomy chapter 23. Want er staat in 1 Koningen dat er zelfs aan ontucht gewijden in het land waren. Maar dat waren mensen, mannen, vrouwen, die zich prostitueerden als deel van hun godendienst. En wat staat hier? Wat had God hen geboden? Hoofdstuk 23, Deuteronomy 23, vers 17 until 18. Er zal onder de dochters van Israël geen aan ontucht gewijde vrouw zijn. En er zal onder de zonen van Israël geen aan ontucht gewijde man zijn. Gij zult geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de Heere, uw God, brengen ter vervulling van een of andere gelofte. Want deze beide zijn de Heere, uw God, een gruwel. Dus hier waren mensen die zich prostitueerden en ze zeiden dat ze het voor God deden. En misschien, ik weet niet hoe dat allemaal precies in zijn werk ging. Maar dat brachten ze dan eigenlijk om God te dienen. Hoe afgrijzelijk moet dat niet geweest zijn voor God om zijn kinderen met zo'n houding, met zulke handelen bezig te zien. Het prikkelde God tot naijver. What we read in Deuteronomy is that God specifically forbade any sexual action as part of worship. But what we read in 1 Kings chapter 14 is that there were such people at this time in Israel, and they were doing these things. So we can understand how this was hurtful towards God. Deuteronomy 18, vers 9 tot 12. Deuteronomy 18, vers 9 tot 12. Waarin God zegt, wanneer jij gekomen zijt in het land dat de Heer uw God u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. Onder u zal er niemand worden aangetroffen die zijn zoon of zijn dochter door vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voorteken of tovenaar, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt, of die de dode raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is een gruwel voor de Heer. En terwille van deze gruwelen drijft de Heer uw God hen voor u weg. Daar staat niet geschreven, als je mijn kind zijt, dan is het niet zo erg als jij deze dingen doet. Want ik vergeef u, want ik ben een barmhartig God en genadevol God. Nee, daar staat, in ieder die deze dingen doet, is de Heer een gruwel. What it says here and where God warns them for not to do as the nations that surrounded them did. Because God sent these nations away because of that. And it says in verse 12 that anyone who does these things, it is horrifying for the Lord. I don't know if I translated that correctly, but
detestable
for the Lord. It doesn't say, oh, I'm your God and you're my child, and if you do these things, then it's okay because I'm a merciful God and I will forgive you. It doesn't say that. It says, anyone who does these things is detestable for the Lord. Laten we dan teruggaan naar 2 Kronieken. Let us go back to 2 Chronicles. Chapter 12. 2 Kronieken hoofdstuk 12. Want daar gaat het verhaal dan verder in vers 2. In verse 2 the story continues. Daarom geschiedde het in het vijfde jaar van koning Rechabeam, dat Sisak, de koning van Egypte, optrok tegen Jeruzalem. Waarom? Kijk wat daar staat. Want zij waren ontrouw geworden jegens de Heere. En die koning uit Egypte, Sisak, die komt en die nadert zelfs tot aan Jeruzalem. Die neemt al die belangrijke steden in en die nadert tot aan Jeruzalem. What we see here is that in the fifth year of the reign of King Rechabeam, the king of Egypt, Sisak, came and he fought against Jerusalem. And why? It says there, why? Because they became unfaithful to the Lord. And he became with a big army and he took all these important cities and he came up to Jerusalem. And kijk wat er dan staat in vers 5. Vers 5. Toen kwam de profeet Semaia tot Rechabeam en de oversten van Juda, die wegens de komst van Sisak te Jeruzalem bijeen waren, en zeiden tot hen, zo zegt de Heer, gij hebt mij verlaten, nu heb ik ook u verlaten, en gegeven in de macht van Sisak. Because they left the Lord left them. That's the message. They became unfaithful, and now they are reaping what they have been sowing. Vers 6. Hierop verootmoedigde zich de overste van Israël en de koning en zij zeiden, de Heer is rechtvaardig. Toen de Heer zag dat zij zich verootmoedigd hadden, kwam het woord des Heeren tot Semaia. Zij hebben zich verootmoedigd. Ik zal hen niet verdelgen, maar hun spoedig uitredding geven. zodat mijn toren zich niet over Jeruzalem zal uitstorten door de hand van Sisak. Zij zullen hem echter tot knechten zijn, zodat zij mijn dienst en de dienst van de koninkrijken der landen leren kennen. Is dat niet iets hier wat hier staat? God zegt, jij hebt mij verlaten en nu heb ik ook u verlaten. En God stuurt die profeet naar hen. En hij waarschuwt hen met die woorden. En wat is het gevolg? Ze bekeren zich. Ze beseffen dat ze verkeerd zijn, dat het niet goed was wat ze deden. En ze stellen zich heel nederig. En ze zeggen, ja God, jij alleen zijt Heere. Jij zijt rechtvaardig. En als God dat ziet, en dat is zo mooi, dat is zo'n vertroosting voor ons. Kijk hoe goddeloos zij bezig waren. En kijk hoe een nederige houding, hoe kostbaar dat is in de ogen van God. God zegt, oké, ik ga u niet verdelgen. Hij gaat niet doen wat hij eerst wilde doen door de hand van Sisak. Maar in vers 8 zien we wel dat hij toelaat dat Sisak hen tot knechten neemt. Zodat zij kunnen vergelijken, zodat Israël, dat Juda in dit geval kan vergelijken wat het verschil is tussen een leven met God en een leven in de dienst van de koninkrijken van de landen die hen omringen. What we see here is, and this is a very encouraging thing for us, that when God spoke to them through the prophet Samaria, they acknowledged we are wrong. And they said, the Lord is righteous. And they had a humble attitude from this moment to the Lord. And because of that, the Lord said, okay, I will not abolish you. I will help you. But what we see is in verse 8, that God is learning them a lesson. He is allowing the king of Sisak that they should serve him. So what they can do then is they can compare. They can compare service to the Lord and the blessings accompanied with that, and service to a kingdom, an ungodly kingdom. En we zien dan ook die koning Sisak, die komt ook en het gebeurt ook. Maar kijk eens wat er staat in vers 14. Look what it says in verse 14. Hij deed wat kwaad is, koning Rechabeam. Waarom? En dat is de reden waarom jij kwaad doet, waarom ik kwaad doe en waarom alle mensen kwaad doen. Want hij had zijn hart er niet op gezet de Heere te zoeken. When we think about King Rechabeam, verse 14 is how his life is described. He did what is evil. And why did he do what is evil? And that's the reason why all of us do what is evil, why any person does what is evil, because we have not put our hearts in the focus of seeking the Lord our God. We zien dan ook dat van koning Rechabeam, dat er wordt gezegd op het einde van vers 15, dat er voortdurend oorlog was tussen Rechabeam en Jerobeam. Verse 15, at the end, we see that there was constant war between Rechabeam and Jeroboam. En hij sterft dan, en zijn zoon Abia wordt koning in zijn plaats. When he dies, King Abia, his son becomes a king in his place. Nu, als we daarover nadenken, God heeft geen welgevallen in het straffen van goddeloze mensen. God is daar niet blij mee. En God is daar ook niet op uit om dat allemaal te doen. Maar wat we zien is, als een mens zich kan vernederen ten opzichte van God, en zijn hart erop kan gaan zetten, ik wil God zoeken, ik wil God dienen, ik wil met hem wandelen, wat een zegen komt daaruit voort. Dat is het verhaal doorheen al die koningen. Zij die God dienen, die worden gezegend. Zij die God verlaten, worden gestraft. Dat is het verhaal in ons leven. Zij die God dienen, die worden gezegend. Zij die God verlaten, die worden gestraft. What we see throughout these kings is this message. Those who choose to serve the Lord will be blessed. Those who choose to leave the Lord, they will be punished. And there is no desire for God to go and punish all the wickedness, but His righteousness demands it, and He will punish the wicked. But a great blessing is there when the man will humble himself before God, acknowledge that he is wrong, and repent of their sin. En de zoon Abia, die wordt koning. En daar gaan we nog wat over spreken, over Abia. Chapter 13, verse 1, 13:1. In het 18e jaar van koning Jerobeam werd Abia koning over Juda. 3 jaar regeerde hij te Jeruzalem. Nu, wanneer we lezen dat een koning een korte tijd regeert, 3 jaar, dan moet ons dat een belletje doen rinkelen. Want dat is meestal geen goed teken. Maar Abia wordt dus koning. En ook tussen hem en Jerobeam, die nog altijd koning was, in het noorden. Want vorige keer zijn we eigenlijk in de eerste les, hebben als ik me niet vergis, een koning afgesloten dat Jerobeam stierf. Maar dit is er ondertussen ook nog allemaal gebeurd toen Jerobeam leefde. Rehabeam was koning, als ik me niet vergis, voor 17 jaar. Na hem zijn zoon voor 3 jaar. En na hem Asa. Na Abia komt Asa. En die zal nog 2 jaar regeren. En dan zal Jerobeam sterven. Maar hier zien we dus. Dat er een strijd komt. Tussen Abia. En Jerobeam. What we see here is. There is a fight. A war. At hand between Abia. The son of Rechabeam. And Jeroboam. En het ziet er niet goed uit voor Abia. Waarom niet? In vers 3, Abia bond een leger van dappere helden, 400.000 krijgers, de strijd aan, terwijl Jerobeam zich tegen hem in slagorde stelde met 800.000 krijgers. 1-2, dat is geen goede uitgangspositie. Dat is een positie die, denk ik, geen enkele aanvoerder van een leger, dat hij daarin wilt zitten. Want dan word jij overmand. This is not a good position for Abia. Abia, he had only an army of 400,000 warriors. And Jeroboam, he stood there with 800. That's 1-2. That's not a good position for Abia. Maar kijk eens wat voor een preek Abia, wat voor een boodschap Abia spreekt tot Jeroboam. Verse 4 until verse 12 we will read. Toen ging Abia staan op de berg Semaraim in het gebergte van Ephraim en zeide, hoort naar mij Jerobeam en geheel Israël. Is het u niet bekend dat de Heere, de God van Israël, het koningschap over Israël voor altijd aan David gegeven heeft, aan hem en aan zijn zonen? Een zoutverbond, dat betekent een verbond wat niet kan verbroken worden. Maar Jerobeam, de zoon van Nebat, de knecht van Salomo, de zoon van David, stond op en maakte oproer tegen zijn heer. Tot hem vergaderden zich leegzinnige mannen. Nu is hij het verhaal aan het vertellen wat er toen gebeurd was. Toen Jerobeam een opstand kwam tegen Salomo, dat hebben we in de eerste les gezien. Tot hem vergaderden zich lichtzinnige mannen, nietswaardige lieden, die de overhand hadden over Rehabeam, de zoon van Salomo. En kijk wat er wordt gezegd over Rehabeam. Rehabeam nu was jong en week van hart en was tegen hen niet opgewassen. Herinneren we je nog wat we gelezen hebben in 1 Koningen? Waarom was het rijk gescheurd? Omdat Rehabeam niet wilde luisteren naar die wijze raadgevers van zijn vader Salomo, maar naar de raadgevers van zijn jonge vrienden. Die zei, nee, jij moet nog vreder zijn. Jij moet het juk nog harder maken. En wat zegt Abia? Oh, Rehabeam was jong en week. Is dat niet hoe vandaag de dag veel mensen redeneren? Ja, maar ze zijn toch nog zo jong. En ik vind het eigenlijk vreemd dat Rehabeam dat hier zo zegt. Dat Abia dit zo zegt over Rehabeam. Want we hebben een ander verhaal gelezen. Maar goed, vers 8. Want nu gij, Denkt het koningschap des Heren dat in de hand van de zonen Davids is te kunnen trotseren, omdat je een grote menigte zijt? Dit is wat Jerobeam deed. Hij dacht, oh, ik heb nu zo'n groot leger, nu kan ik dat Judakje wel eens gaan aanpakken. Maar niet alleen dat. Abia zegt, jij hebt gouden kalveren, die Jerobeam u tot goden gemaakt heeft. Kijk wat hij zegt, vers 9. Heb jij niet de priesters des Heren, de zonen van Aaron en de Levieten verdreven en uw priesters gemaakt, zoals bij de volken der landen? Ieder die kwam om zich laten wijden met een jonge stier en 7 rammen, werd priester voor wat geen goden zijn. Wij daarentegen, nu spreekt hij voor Juda, wij daarentegen, de Heere is onze God. Wij hebben hem niet verlaten. De zonen van Aaron dienen de Heere als priesters. De Levieten doen hun werk. En nog steken voor de Heere brandoffers, elke morgen en elke avond. En welriekend reukwerk. Zij zorgen voor het toonbrood op de reine tafel, voor de gouden kandelaar en zijn lampen, om die elke avond aan te steken. Want wij nemen waar wat ons door de Heer onze God is opgedragen. Maar gij hebt hem verlaten, zegt hij tegen Jerobeam en Israël. En zie, bij ons gaat God aan de spits en zijn priesters met alarmtrompetten om tegen u alarm te blazen, Israëlieten. Strijd toch niet tegen de Heer, de God uw vader, want gij zult niet voorspoedig zijn. En ik vind dit, als jij daar moet staan, wauw. Als jij iemand hebt die zo spreekt, tegen de vijand, voor God, vertrouwen uitstralend, wij hebben God aan onze zijde. Dat vind ik een mooie preek. Een bemoedigende preek. Maar wat had Jerobeam ondertussen gedaan? Die was wel aan het luisteren daarnaar, maar die had wat manschappen achteraan gestuurd om Abia in de rug aan te vallen. En op een gegeven moment zien ze dat. En wat doen de Judeërs? Die blazen de strijdkreet. En kijk wat er staat in vers 15, vers 15. Toen de mannen van Juda de strijdkreet aanhieven, deed God Jerobeam en geheel Israël tegen Abia en Juda de nederlaag leiden. 400.000 man tegen 800.000 man. Wij zouden denken, nee, daar gaan we geen oorlog mee voeren, want daar gaan we verliezen. Maar wie vecht de oorlogen van Israël? Is het niet God? God deed Abia overwinnen. We zien dan ook dat hij in vers 18 de Israëlieten, het noordelijk gedeelte, die werden vernederd. De Judeërs hadden de overhand omdat zij steunden op de Heere, de God hun vaderen. En Abia die achtervolgt Jerobeam, die neemt bepaalde steden in. En we zien dan ook dat Jerobeam, in vers 20, had in de dagen van Abia geen kracht meer over en de Heere sloeg hem, zodat hij stierf. Nu dit weten we, zoals ik juist zei, gebeurt in het tweede jaar van het koningschap van zijn zoon Asa. In vers 21 zien we, Abia was machtig. Hij was een indrukwekkend iemand. Maar laten we nu eens even naar 1 Koningen gaan. What we saw was that Abia, he gave an impressive speech. That they had God on their side, and that Jeroboam, he was full of wickedness, and the northern part was full of wickedness, and he said, what are you coming against us? We have God on our side. And we see that if we think about this sermon he preached, that was a powerful message, and it gave confidence. And we see that God gave them victory over, even though they were outnumbered, God gave them victory. And we see that the northern part, they were humiliated. And we know the reason was because of their wickedness. We saw that in the lesson when we talked about Jeroboam. Maar, but, 1 Koningen 15, vers 3. Over Abia wordt gezegd, hij wandelde in al de zonden die zijn vader voor hem bedreven had. Zijn hart was de Heere zijn God niet volkomen toegewijd, zoals dat van zijn vader David. Is dat niet triestig? Is dat niet triestig, een man die zo mooi kan spreken, die het zo goed kan uitleggen, die zo bemoedigend predikte? Van hem wordt gezegd, de zonde die zijn vader deed, hij ging daar gewoon mee verder. Ik denk dat Abia een heel mooi voorbeeld is. In het Engels is daar zo'n spreekwoord dat zegt, practice what you preach. Doe wat je predikt. En Abia is misschien iemand die het wel heel mooi kan uitleggen. En die het allemaal misschien wel goed wist hoe het in elkaar zat. Maar hij deed zelf niet wat hij predikte aan de mensen. Hij bekeerde zich niet volledig van zijn zonde. Hij bleef verder wandelen in zijn zonde. De zonde die ook zijn vader voor hem bedreef. En waarom? Het staat er ook hier weer. Waarom was dat? Zijn hart was God niet volkomen toegewijd. There is a saying in English. Practice what you preach. And I think when we just read in 2 Chronicles the story of Abia, how he preached against Jeroboam and against Israel, that was very powerful. But yet we see here in 1 Kings 15 verse 3 that he walked in all the sins of his father. He is a good example of a man who did not practice what he preached. En ik denk dat het spijtig genoeg het verhaal is van veel christenen. Sadly, I think this is the story of many Christians. We weten het goed uit te leggen, maar we leven er niet naar. Komen er moeilijke tijden? Oh, dan gaan we op God roepen, dan gaan we op God vertrouwen. Oh, God, jij staat aan mijn zijde. God, ik heb u nodig. En wanneer we dan sterk worden, wanneer we dan machtig worden, gelijk we ook bij Rechabeam zien, blijven we gewoon verder gaan met ons zonde. I think this is sadly enough to say the story of many Christians. They know well how to preach the truth, but they do not practice it. When there is a need in their life, they cry out to God and say, God, we trust you, we need you. But then, when they become strong, like Abia or Rechabeam, they do not stop their sins. They just continue in their sins. En ik denk dat dat een heel belangrijke les is, die wij van deze twee mensen kunnen leren. Laten wij mensen, laten wij broeders en zusters, laten wij christenen zijn, die God lief hebben, niet met een half hart, met een volkomen toegewijd hart. Want dat zijn de mensen die van God zegen ontvangen. This is the lesson we should learn from both Rechabeam and Abia, his son. We should be people who seek the Lord and who serve the Lord with a fully devoted heart, not a half heart. We saw where that leads to. Laten we besluiten met Psalm 100. Let us close with Psalm 100. Psalm 100. David gaf het goede voorbeeld dat God gezocht moet worden met een volkomen toegewijd hart. En in zijn psalmen lezen we deze woorden. Psalm 100. Juicht de Heere gij ganse aarde. Dient de Heere met vreugde. Denk daarover na. Dien God met vreugde. Het dienen van God moet geen last voor ons zijn, want dan is er iets niet in orde in ons leven. Dien God met vreugde. Kom voor zijn aangezicht met gejubel. Zijn wij blij, werkelijk blij, dat als wij komen te sterven, dat wij het eeuwig leven gaan beërven? Denken wij daar, staan wij daarbij stil? Als je dat doet, dan zit je blij. Dan jubelt je daarover. Erkent dat de Heere God is. Als je dat doet, als je erkent dat de Heere God is, dan gaat jij klein worden en gaat God groot worden. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Zijn volk, de schapen die hij weidt. Gaat met een loflied zijn poorten binnen. Zijn voorhoven met lofgezang. Looft hem, prijs zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goedertierenheid is tot een eeuwigheid. en zijn trouw tot een verre geslachten. We have reason to rejoice in the Lord. And when we serve the Lord, we should do it with happiness. If there is something burdening us that we cannot be happy, there is something wrong in our faith. When we truly acknowledge that we have received the forgiveness of sin and we have the right to inherit the kingdom of God, the new Jerusalem, then we should be happy about that. We should recognize that the Lord is God and only Him. And if we recognize this, we will humble ourselves. He is the one who made us. He is the one that we belong to. We are His people. And of course, this is in the Old Testament. In the New Testament, we, the Jews who have returned to Christ, and the non-Jews, the heathens who have turned to Christ, we are the sheep. We are the flock of God. He is looking after us. Therefore, be happy, because God is good. Amen.